Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Lieve gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Namens de kerkenraad eerst de volgende mededelingen. Deo voor Lente, woensdag om 9:30, koffieuurtje. Donderdagavond om 8:15, volwassenencatechisatie. Woensdagavond om 8:00 hoopt de Bijbelkring Hosea te vergaderen bij de familie Brandwijk. Want dit stond niet in het kerkblad, dus daarom kondigen we dat af ook. Woensdag 8:00, Hosea Bijbelkring bij de familie Brandwijk. En dan wat de collecte betreft vandaag. De eerste is voor de kerk, tweede voor kerkelijke kassen en bij de uitgang een collecte voor aflossing. Tot zover de mededelingen. Laten wij gaan zingen uit Psalm 25, het 6e en 7e vers. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelfs zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. 6 en 7 van Psalm 25. Luisteren wij eerst naar de heilige wet van de Heere, zoals die tot ons komt vanuit Exodus 20. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigen spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen nu eerst uit het Oude Testament, uit het boek Deuteronomium, het 8e hoofdstuk, de eerste 10 versen. En daarna uit het Nieuwe Testament, het Matthäus-evangelie, de eerste 4 versen van Matthäus 4. Dus Deuteronomium 8, vers 1 tot en met 10, Matthäus 4, vers 1 tot en met 4. En we zingen na de laatste schriftlezing uit Psalm 74, het 18e vers. Geef het wild gedier dat niets in het woen ontziet, de zielen van uw tortelduif, niet overlaat, grote God, om een gehate rover, uw kwijnend volk niet eeuwig in het verdriet. Alle geboden die ik u heden gebied, zult ge waarnemen om te doen, opdat gij leeft en vermenigvuldigt en inkomt in het land erft dat de Heere aan uw vaderen gezworen heeft. En gij zult gedenken aan al de weg die u de Heere uw God deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft, opdat hij u verootmoedige, om u te verzoeken, om te weten wat in uw hart was, of gij zijn geboden houden zoudt of niet. En hij verootmoedigde u en liet u hongeren en spijsde u met het man dat gij niet kende, noch uw vaderen gekend hadden, opdat hij u bekend maakte dat de mens niet alleen van het brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit des Heeren mond uitgaat. Uw kleding is aan u niet verouderd en uw voet is niet gezwollen deze 40 jaren. Bekend dan in uw hart dat de Heere uw God u kastijdt gelijk als een man zijn zoon kastijdt. En houd de geboden des Heeren uw Gods om in zijn wegen te wandelen en om hem te vrezen. Want de Heere uw God brengt u in een goed land. Een land van waterbeken, fonteinen en diepten die in dalen en in bergen uitvlieten. Een land van tarwe en gerst. En wijnstokken en vijgenbomen en granaatappelen. Een land van olierijke olijfbomen en van honing. Een land waarin gij brood zonder schaarsheid eten zult, waarin u niets ontbreken zal. Een land welk stenen ijzer zijn en uit welks bergen gij koper uithouwen zult. Als gij dan gegeten zult hebben en verzadigd zijt, zo zult gij de Heere uw God loven over dat goede land dat hij u zal hebben gegeven. Toen werd Jezus door de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker tot hem gekomen zijnde zei, indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordende zei, er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Wij willen de Heer dank zeggen voor het feit dat bij broeder en zuster Uitslag deze week een zoon werd geboren. Ik wil ook voorbeden doen voor verschillende zieken in de gemeente. En we denken ook aan zuster Lagerwaard, zuster Van Veen, die morgen naar Tasmanië hopen te gaan. We willen de Heer samen ook zijn aangezicht zoeken. Heren, trouwe genadige ontfermer, wat een wonder dat we voor uw heilig aangezicht mogen komen. Dat is enkel omdat u het zelf gezegd hebt, zoek mijn aangezicht. En geef, Heere, dat we beseffen dat dat onverdiend is door ons. Wij hebben ons dat niet waard gemaakt. En we leven op een wereld die in het boze ligt. Waarin de zonden ten hemel schreiend zijn. De aarde die vervuld is met wrevel, ook in deze tijd, zo duidelijk. Wij mensen zijn ons leven geen enkel ogenblik zeker. Dat weten we vanuit uw woord en dat zien we om ons heen. Dat kunnen we lezen. Moord en doodslag. Dat jongeren en ouderen elkaar uiteindelijk het licht in de ogen niet gunnen. Maar o God van genade, wat een wonder. Dat u ons dat licht in de ogen nog wel gunt. En dat wij hier vanmorgen nog samen mogen zijn in uw huis. Dat we nog mogen horen van het evangelie van uw genade, waarvoor u de grondslag hebt gelegd, o Heer Jezus Christus. Waarvoor u zo bitter hebt moeten lijden in dit moorddal, in dit tranendal, in deze woestijn van het leven. Opdat zondige mensenkinderen nog zouden kunnen wandelen in het vrolijk levenslicht. O, wij bidden u, doordring ons daar toch van, dat wij ons de eeuwige dood hebben waardgemaakt, en dat u de God van het leven zelf het middel hebt gegeven, de middelaar Gods en der mensen, uw eigen lieve zoon, niet hebt gespaard, maar hem overgegeven hebt, opdat een wederhorig kroost bij u zou wonen. Doordring ons ervan, Heere, hoe noodzakelijk ook het is om deze genadetijd die we hebben ook te gebruiken om met die dingen bezig te zijn, om te zoeken de dingen die boven zijn, waar u bent. En om hier te zijn, onder het geklank van het woord, van uw stem, uw heilstem, die u nog laat horen, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn en die ten leven zijn. Bewaar ons ervoor dat wij onze gedachten elders zouden hebben. Dat we afgeleid zullen worden. De trouwste bezoeker van de kerk is er immers ook. De duivel die altijd weer erop uit is om tweespalt te zaaien. Niet alleen buiten de kerk, maar ook erin. En uw woord zegt het ook dat de liefde van velen zal verkouden. En we leven in die tijd, Heren. Het wordt steeds killer. In de wereld, maar ook in de kerk. We bidden om die liefde die verwarmt, die liefde die het bij u zoekt en die vanuit u ook elkaar zoekt. En zo bidden wij ook voor zorgen en problemen in huwelijken en gezinnen, ook in de gemeente. U weet er alles van en geeft toch dat we leven bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Want dat alleen geeft echt leven. En niet mensenwoorden. En niet mensendingen en zaken. O, wij vragen u eerbiedig. Wil ons regeren, o koning, door uw geest en woord. En maak ons toch alle klein en gewillig. Om het goede te zoeken voor Jeruzalem. Voor uw kerk. Om het goede te zoeken voor elkaar. Om het goede te zoeken voor deze wereld. Zegen daartoe ook allen die uitgegaan zijn om dat woord te laten klinken tot aan de einden der aarde. Onder de volkeren die van u niet weten. Onder hen die nog zo leven in de duisternis van het heidendom. Of die gevangen zitten in de valse godsdienst van het mohammedanisme. Wat is er een moeite en een verdriet ook in dat opzicht. Denk aan hen die in gevangenissen kwijnen om het belijden van hun geloof. Denk aan hen die gemarteld worden en lijden omdat zij u hebben lief gekregen. Geef de zielen van uw tortelduif niet over, Heere, aan het geweld. En wil nog komen, wil nog opstaan en u over Sion ontfermen. Wil nog denken aan uw volk Israël en wil ook daar nog het woord, het evangeliewoord, laten schitteren en laten klinken in al zijn rijkdom. Opdat de ogen ook daar open zullen gaan. Van hen die het niet zien. Op wie het deksel nog ligt. Zodat ze de Christus der schriften niet herkennen als de Messias die gezonden is. En op het punt staat om weer te komen. Heere, wij bidden u, wil dat werk zegenen. Ook het evangelisatiewerk, maak ons allemaal levende getuigen. Dat zal het beste zijn, Heere. Als op ons werk en op school en waar we dan ook onze weg vinden en mensen ontmoeten, toch in alle eenvoudigheid iets mogen uitstralen van het licht der wereld. Dat we transparanten mogen zijn van dat licht, Heere. Geef dat door het wonder van die nieuwe geboorte. Geef dat door het werk ook van de dagelijkse bekering, dat we het leren om gewillig te zijn om uw wegen te gaan en om getuigen te zijn van uw goedheid. Heere, wil ons zo onder uw hoede nemen en voor uw rekening. Heel uw kerk gedenken. Onze overheid, de regering, de koningin met heel haar huis. Zegen haar, Heere, en stel haar tot een zegen. Geef dat ze buigen zullen. Allen die over ons gesteld zijn, die in hoogheid gezeten zijn, die verantwoordelijkheid dragen, dat zij zich laten gezeggen door alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Want wat daar niet naar is, dat zal toch geen dageraad hebben. Wij vragen u, Heer, of u onze dank wilt aanvaarden voor al uw zegeningen. Ze zijn ontelbaar. Wat hebt u ons overladen ook in de afgelopen week. En zeker als we dat zien tegen de achtergrond van al diegenen die gebrek lijden, die moeite hebben en verdriet. O, wees ons daarin tot een leidsman, opdat wij echte dankbaarheid zullen kennen. Wil ons hart vervullen met verwondering over uw goedheid en trouw. We bidden ook, Heere, voor hen die gebrek hebben. Wilt u al die instellingen toch zegenen die dat pogen te lenigen? Geef hen middelen. Geef dat we alle daar in onze taak ook zien en met vreugde zullen schenken van wat u ons eerst gegeven hebt. We bidden ook of u onze dank wilt aanvaarden voor het feit dat u een kind het licht deed zien in de gemeente. Dat bij broeder en zuster Uitslag een zoon werd geboren. Wat is uw trouw groot, Heere, dat alles wel mag zijn. Ook daarin betoont u zich een ontfermend God. Wil met dat nieuwe leven zijn. Schenk het grootste wonder, ook in het leven van dat kind, dat het u mag leren kennen. Aanschouw het verbond, o Heere, en laat dat uw hart ook tot dat kind in liefde ontvonken. En wil zo ook zijn met de ouders. Geef hen wijsheid, genade, om het kind op te voeden in de vreze des Heeren. Wij bidden voor de zieken, er zijn diverse zieken, Heere. U weet ze te vinden, ook op dit moment. Denk aan hen in uw genade. Geef hen kracht en moed om verder te gaan en om te vertrouwen op u alleen, ook als de wegen soms zo moeilijk zijn. Wil nog herstel schenken, want u bent toch de grote geneesheer, een God die wonderen werkt. We bidden u, Heere, of u zijn wilt met uw bewarende en sparende goedheid met broeder en met zuster Lagewaard en zuster Van Veen, die lange reis hopen te maken naar familieleden in Tasmanië. Wilt u hen beveiligen? De gevaren zijn immers zo groot en we zijn zo diep van u afhankelijk, van uw bewarende hand. Heere, neem hen onder uw hoede, geef hen een goede tijd en wilt u hen ook nog weer veilig terugbrengen. Zo slaan we onze ogen op u die in de hemel zit, om nooddruf te begeren. Denk aan ons in gena, om uw goedheid eer te geven, want dat bent u waard, Heere, als we nog onbekeerd zijn. O, grijp ons dan in het hart. Laat het woord dan van deze dienst, of waar uw woord dan ook verkondigd wordt, zoveel kracht doen, Heere, dat het ons op de knieën brengt, dat het ons voor het eerst, maar ook opnieuw, klein doet worden voor u, en uit uw hand gaan leven. Dat we een bedelaar worden aan de troon der genade. En wil uw kinderen bevestigen. U hebt het gezegd. U hebt het beloofd, Heere, dat u ze zelf zult bevestigen en schragen. Wil dat ook nu doen. Laat het kennelijk ondervonden worden dat u een hulp bent. Krachtig bevonden. Een hulp in benauwdheden. En laat het oog van het geloof maar gevestigd zijn op die overste leidsman. De voleinder van het geloof. De Heer Jezus Christus. Die hemelse heerlijkheid heeft verlaten en die arm wilde worden om armen met goederen te vervullen. Hoor ons en verhoor ons alleen om hem. Amen. Laten wij gaan zingen uit Psalm 119, daarvan het 3e en 67e vers. Och schonkt ge mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken en maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan moog keren. 3 en 67 van Psalm 119. tekstwoordgemeente vindt u in Matthäus 4, die eerste vier versen. De eerste verzoeking van de Heer Jezus. We hopen in de komende tijd die drie verzoekingen met elkaar ook na te gaan. En dan luidt Gods woord al dus: toen werd Jezus door de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker tot hem gekomen zijnde zei: indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordende zei: er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Na de prediking zingen wij Psalm 62, daarvan het eerste vers. Gemeente, de duivel is er altijd als de kippen bij. Wanneer een mens zwak is, wanneer hij moe is, wanneer daar hele moeilijke omstandigheden zijn om hem te verzoeken, om hem neer te drukken, om hem uiteindelijk te brengen tot afval van de Heere. En wat heeft de Heer Jezus Christus, die heilige mens, dat ook ondervonden? Er staat in onze tekst: toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. Toen, dat is na de doop in eerste instantie, in de Jordaan, na dat vrijwillig aanvaarden van de vloek, aldus betaamde hem alle gerechtigheid te volbrengen. Dat is toen de hemel geopend was en de geest als een duif op hem neerdaalde en de Vader het sprak: deze is mijn geliefde zoon. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. Wat een ontzaglijke tegenstelling. Eerst iets van die goddelijke heerlijkheid na de doop geproefd, onder de geopende hemel gestaan en dan de woestijn in. Waarschijnlijk de woestijn van Juda, want de doop vond plaats bij de Jordaan. En die woestijn van Juda, dat is een dorre plaats, een plaats ook waar wilde dieren waren toen. Waarom in de woestijn? Omdat er geen paradijs meer was. De mens heeft het paradijs verloren. Wij hebben van het paradijs door onze zonde een woestijn gemaakt. En daar moest hij heen. Jezus, de zaligmaker. De borg, aan het begin van zijn openbare optreden. De geest van God, dreef hem de woestijn in om hem te confronteren met zijn eigenlijke tegenstander, de duivel. Het ging van God uit, de geest dreef hem de woestijn in en de borg was gehoorzaam. Hij ging gewillig om zijn werk te doen. En tot dat werk behoorde ook, zoals u weet, dat hij gekomen is om de werken van de duivel te verbreken. 40 dagen is hij daar in de woestijn. 40, dat is een getal in de Bijbel dat duidt op een voorbereidingstijd. Zoals eens bijvoorbeeld Mozes 40 dagen en 40 nachten was op de berg. En daardoor de Heere werd onderwezen. Denk ook aan Elia, die door de Heere 40 dagen en 40 nachten geleid werd door de woestijn. Trok naar de Horeb. Ook een voorbereidingstijd, daar wilde de Heer hem verder onderwijs geven. In de woestijn, plaats van de eenzaamheid. De strijd die de Heer Jezus Christus te strijden had, gemeente, dat was ook een strijd die hij alleen moest voeren uiteindelijk. Daar kon geen mensen bij helpen, daar kon geen engel hem bij helpen. Hij moest de pers alleen treden. En 40 dagen at hij niet. Hij vastte, hij ontzegde zich dat alles. Hij zal zich in die tijd geconcentreerd hebben op zijn bestemming, gezocht hebben de gemeenschap met zijn Vader. Want dat is het doel uiteindelijk altijd van vasten. Dat is maar niet, we onthouden ons van wat dingen, we doen het eens wat kalmer aan. Nee, het doel uiteindelijk is om je des te meer te kunnen richten op de Heer, op zijn woord. En in dat opzicht geldt het ook vandaag nog. Niet op een Roomse manier, maar met deze bedoeling. Maar in die dagen heeft de Heer Jezus zich ook verdiept extra in het woord van de Heere in zijn eigenlijke bestemming. Maar staat hij werd ook in die dagen verzocht door de Satan. We zouden uit het Matthäus-evangelie de indruk kunnen krijgen dat dat pas aan het eind gebeurt van die 40 dagen. Maar als u kijkt naar de parallelgeschiedenis in Lucas 4, dan staat er dat hij 40 dagen verzocht werd door de duivel. We zullen dat wel zo op hebben te vatten, dat de duivel aan het eind van die 40 dagen pas met zijn officiële grote verzoekingen komt, die wij hier beschreven vinden in opdracht van de Heere in het woord van onze tekst. En die ook vindt in het Lucas-evangelie. Zo sterk was de heiland geconcentreerd op de strijd met de duivel in die 40 dagen, dat hij om zijn lichaam ook in die dagen niet dacht. Nou, dan moeten de aanvallen ook van de Satan wel hels intensief geweest zijn. Geen moment heeft hij van hem afgelaten. En aan de andere kant, oh, wat moet er dan aan het eind van die verzoeking, wat moet dan de honger ontzaglijk groot geweest zijn? Er staat in Matthäus 4, en toen hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. Dan voelt hij het. Dan is hij uitgeput. En daar, jongens en meisjes, heeft de Satan op gewacht. Op de beste tijd, op het meest geschikte moment. De duivel. Dat is hier de vertaling van diabolos. En dat woord, dat komt van door elkaar werpen. Grieks woord, door elkaar werpen. Dat is de duivel. Degene die alles door elkaar gooit. Tweespalt veroorzaakt. En die bezoekt hem. En voor die ontmoeting is de Heer Jezus ook de woestijn ingedreven aan het begin van zijn werk. Om oog in oog te staan met hem die aan het begin van de mensengeschiedenis de aanleiding is geweest. Voor die tweespalt die er ontstaan is tussen God en mens. Daar is het de duivel van meet af aan onbegonnen geweest. Zo is zijn naam, Diabolos, de tweespaltbewerker. En zo is nu ook zijn aard, zo doet hij het nog hoor. In de kerk, in de volkerenwereld en in het persoonlijke leven. Alles door elkaar gooien. In huwelijken, in gezinnen. Er zit de duivel achter, laten we het niet vergeten. Als de Heer Jezus zijn werk begint, dan moet hij ook beginnen bij het begin. En aan dat begin staat dan dezelfde verzoeking als bij het begin van Adam. Maar wat een verschil in omstandigheden. De verzoeking zelf was veel en veel zwaarder dan bij Adam. Want die stond in het paradijs. De Hof van Eden. Een lustoord. Niet in een woestijn. Alles was goed. Zeer goed. De eerste Adam, die is in het paradijs voor de duivel door de knieën gegaan. En daarom kwam hij in de woestijn terecht. Woestijn, dat is in de Bijbel het beeld van ons bestaan. Vol dood, vol verderf. Daar hebben wij voor gezorgd door de zonde. En daarom moest Christus, moest, als de tweede Adam, in onze situatie, die zo getuigt van dood en verderf, de duivel zijn overwinning komen ontnemen. In dat tweegevecht dat u hier beschreven vindt. Ja, Jezus Christus, Gods eigen Zoon, die de hemelse heerlijkheid heeft verlaten, dat hemelse paradijs, hij kwam terecht in een woestijn. De plaats waar de gevolgen van de zonde zo duidelijk zichtbaar zijn. De dorre plaatsen der woestijnen, de steppen. De Bijbel tekent die plaats als het domein van de duivelen. Daar waar alles een chaos is. De Heer heeft alles zo schoon geschapen, een kosmos, een sieraad. Maar daar triomferen de duivelen, waar alles doodgaat. En daarom is de woestijn de plaats, zoals de Bijbel zegt in Jesaja 13, waar de duivelen huppelen. Waar zijn ze blij? Zie je wel? Alles dood. Dat hebben we toch wel mooi voor elkaar gekregen. Dat is de woestijn. Heenwijzing dus naar de verleiding van de Satan. Daar waar alles ervan spreekt dat het aardrijk om ons vervloekt is en doornen en distelen voortbrengt. Die boze geesten die baden ook niet voor niets, de Heer Jezus, dat hij hen zou zenden naar dat land, weg zou zenden. U weet wel, in Gadara toen. In Openbaring 18 wordt de chaos van het grote Babylon omschreven met de woorden dat ze geworden is een woonstede van de duivelen en een bewaarplaats van alle onreine geesten. Nou, daar wordt de Heer Jezus Christus naar heen gedreven. God is daar begonnen waar wij terecht zijn gekomen door de zonde, in een huilende wildernis, in een dorre woestijn, in de greep van de vorst der duisternis. En daar begint de Heer Jezus, de verlosser, op die puinhoop, in die verschrikking, in die helse kwelling. Hij stond niet te midden van de vruchtbomen. Nee, daar waar de doornen groeien en waar de wolven huilen en waar de slangen sissen. Marcus zegt, en dominee Valetti heeft daar twee weken geleden hier nog over gepreekt uit het Marcus-evangelie, bij het wild gedierte. In onze vloek, in onze schande, in onze nood en in ons oordeel. Zijn borgtocht begint en eindigt, begint met de honger en eindigt, denk maar aan het kruis, met de dorst, mij dorst. Daar staat hij, gemeente, en dan moet u zich indenken van wie gezegd kan worden, hij heeft het zelf gezegd, van mij is de wereld en haar volheid. Zo diep heeft hij zich willen vernederen, een uitgestoten, een uitgeworpen. De geest dreef hem uit. En dat heb ik verdiend. U en ik, wij. En ziet u hem daar gaan? Hij wordt uitgedreven. Het gaat van God uit. God heeft een weg van verlossing uitgedacht. Maar wat een moeilijke weg is dat voor Gods zoon geweest. De woestijn in, en het werd in Israël al voorgesteld. Denk aan die bok die uitgedreven werd op de grote verzoendag, op de Yom Kippur. Uitgedreven, die ene bok de woestijn in, waarop alle zonde was gelegd. Als de Heer Jezus Christus zijn werk begint, begint hij inderdaad bij het begin. In de woestijn. Weet u wat dat verschil aangeeft met Adam, die op een heel andere plaats begon, in een heel andere toestand begon? Dat laat zien dat de mens het zo gemakkelijk had in de morgen van de schepping. Daar blijkt nu uit hoe zondig de daad van ons mensen is geweest, hoe groot de ongehoorzaamheid is geweest, want er was geen enkele reden om de duivel te gehoorzamen. Alles was goed en alles was er. Alle vruchtbomen mochten ze van eten, er was overvloed aan voedsel. Alleen die ene vrucht mochten ze niet nemen. Die ene boom was verboden. De Heer Jezus kon niet onder die omstandigheden beginnen. Dat hebben wij hem aangedaan. Hij begon dragend ook de gevolgen van de zonde in zijn lichaam en aan deze wereld, de woestijn. Daar begon hij dragend al iets van die straf. En toen was hij uitgeput na 40 dagen. En zwak. Maar wat een gehoorzaamheid dan bij die tweede Adam. Daar rechtvaardigt God zich in. Want u weet het, de duivel die had het de mens toegesist. Hij wil niet dat je als God wordt. In feite zei de duivel tegen Adam: de Heer die heeft bedoeld het goede niet met je, echt niet. Maar hier rechtvaardigt God zich. In de gehoorzaamheid van Christus ook door te laten zien dat hij de mens goed geschapen had. En dat die mens berekend was voor zijn taak om God te gehoorzamen. Daar staat Christus tegenover zijn tegenstander, uitgeput, zwak. En daar, onder die omstandigheden, moet hij dan die drie ontzaglijke verzoekingen doorstaan. Om verlossing te kunnen bewerkstelligen. Hier op dit moment. En dan laat de Heer ook zien, daar rechtvaardig heen. Dat God liefde is. Dat hij het goed bedoelde met de mens. Daarvoor gaf hij zijn eigen zoon over. En hij liet het daarin zien. Dat hij juist het goede met die mens op het oog had.
niet zijn verderf, maar zijn behoud. Hier op dit moment moet Christus tegelijk lijden, onder die omstandigheden staat hij daar, uitgeput, gevolgen van de zonde dragend, de straf op de zonde, en tegelijkertijd moest hij alle gehoorzaamheid opbrengen. Dat is wat geweest. Christus stond als zoon van de Vader wel boven de macht van de duivel, maar dat wil niet zeggen dat hij niet vatbaar was voor de verleiding, niet zoals wij mensen. Jacobus zegt ook, en ieder wordt door zijn eigen begeerlijkheden afgetrokken. Dat geldt van ons zondige mensen, als we verzocht worden. Dan heeft dat zo'n aansluiting op ons zondaarshart. Maar zo was bij Christus niet. De verzoeking kwam bij hem van buitenaf. En het is een echte verzoeking voor hem geweest. Hij heeft die helse verleiding. Hij is aangevochten. Hij is aangevallen door Satan. En hij is werkelijk op van honger na die 40 dagen vasten. Hoe zou u zich voelen na 6 weken niet eten? Dat is een echte verzoeking voor de Heer Jezus geweest, hoor. Als de duivel daar wijst op die gladde stenen die daar liggen en zegt, nou maak daar nou eens brood van, dan heb je toch genoeg, dan is alles over. Zo komt hij tot Christus. Hoe precies, in wat voor gedaante, dat weten we niet, dat staat er niet, moeten we ook maar niet over gaan fantaseren. In het paradijs maakte de duivel gebruik van de slang. En wij kennen hem door zijn influisteringen. Of soms door iemand die we op ons pad krijgen en die ons probeert af te voeren, af te trekken van de Here. Hoe dan ook, hij komt tot de Heer Jezus met dat voorstel om een eind te maken aan zijn honger. Heel listig. Paulus die spreekt ook van de listige omleidingen van de Satan, de listige methodes. Hij probeert heel listig twijfel te zaaien in het hart van de Heer Jezus. Nou, laat het nou eens zien dat je Gods zoon bent. Demonstreer dat nou eens. Dat is nou de duivel ten voeten uit. Onthoud u het. Altijd proberen om twijfel te zaaien. Deed hij in het paradijs toch ook? Met die vraag, met een vraag kwam hij toch tot Eva. Om haar los te wrikken van het fundament van haar bestaan. Van haar leven, het woord van God. Is het ook dat God gezegd heeft? Let er maar op, zo doet hij het ook in uw leven hoor, ook in jouw leven. Komt altijd met vragen. Als God nou werkelijk voor je zorgen wil, waarom zit je dan nu in die narigheid? Dan zou het toch anders moeten gaan? En bovendien probeert de duivel hier een valse voorstelling te geven van wat dat betekent, Gods zoon zijn. Als je nou Gods zoon bent, dan hoef je toch niet zo te hongeren? Dan zal je toch eer ten deel vallen en glorie? Dan kun je toch niet in zulke omstandigheden verkeren? Ziet u wel? Niet het kruis. Maar de troon. Direct. Daar gaat het hier ook om. Zal hij die kruisweg gaan of zal hij die kruisweg niet gaan? Eva is bezweken. Adam ook. Wij willen geen moeilijke wegen. Wij willen altijd hogerop als God zijn. Jezus gaat niet op die verzoeking in. En de verzoeker tot hem gekomen zijnde zei, indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen brood worden. Indien gij Gods zoon zijt, denk niet dat de duivel daaraan twijfelt hoor. Wel nee, mensen hebben daaraan getwijfeld en vandaag twijfelen mensen daar ook aan. En sommigen weten het wel zeker, oh nee, de Heer Jezus kan Gods zoon echt niet zijn. Dat is een predicaat, dat is een titel die hij gekregen heeft. Maar de duivel twijfelt er echt niet aan. Hij wist het vanaf het begin. Wie er in Bethlehem geboren was. Door middel van Herodes heeft hij ook getracht om hem te doden, omdat hij wist dat het waar was. En het woord bij de doop gesproken, dat is hem echt niet ontgaan. Deze is mijn geliefde zoon. Maar, jongens en meisjes, wat zou de Heer Jezus er nou verkeerd aan gedaan hebben als hij van die stenen brood had gemaakt? Wat zou daar nou op tegen geweest zijn? Honger is toch geen zonde, is wel gevolg van de zonde, maar het is geen zonde. En eten, dat is toch ook geen zonde? Denk eens aan Adam en Eva in het paradijs. Daar ging het ook over eten. Maar niet vanwege de honger. Ze mochten niet eten van die verboden boom. Uitdrukkelijk was het verboden. Maar hier lees je toch niet van een verbod om te eten. Er staat alleen dat hij 40 dagen gevast heeft. En waarom mag hij dan straks wel brood vermenigvuldigen voor die 5000 man en daarna nog eens een keer? Waarom mocht hij wel water veranderen in wijn te Cana in Galilea? De duivel is zo geraffineerd, gemeente. Hij wil zich hier barmhartiger voordoen dan God. Hij laat het altijd voorkomen dat je het bij de Here in zijn dienst slecht hebt. Mag hij niks. Saai. En hij doet ook alsof hij daar nog mee begaan is ook. Met jou. Met u. Zo ook hier met de Heer Jezus. Dat God hem eigenlijk tekort doet. Als Gods liefde is, zegt men vandaag. Waarom gebeurt er dan dit en waarom gebeurt er dan dat? O, de Satan wil hier Christus zo graag vrijwaren voor honger, voor bloed, tranen en voor lijden. Ja, maar met welk doel? Indien gij Gods zoon zijt, zeg tot deze stenen dat ze broden worden. Dat kun je toch doen? Dan heb je toch te eten? Je komt om van de honger. God zorgt niet goed voor je. Wat wil de duivel eigenlijk? Dat Christus de gevolgen van de zonde eigenmachtig oplost. Dit is een moeilijke verzoeking geweest. Denk daar niet te licht over. Honger was op dat moment het allergevoeligste punt bij de Heer Jezus. Dat is ook altijd de tactiek van de duivel om je te treffen op de zwakste plekken. Dat indien van de Satan, oh, wat kan het ook moeilijk zijn in het geloofsleven. Wat kun je daar een last van hebben als je de Here hebt leren kennen. Als je nou genade kent, indien je genade kent, waarom getuig je dan niet meer? En waarom heb je dan niet zo'n radicale omkeer gehad als je moeder of als je vader? Waarom kun je dan niet leven zoals die man of die vrouw die bekeerd is en die zo vrijmoedig daarvan kan spreken? Indien er iets aan je ziel gebeurd is, waarom moet je dan nog zoveel tegenslag hebben? Elke keer is er weer wat. Waarom zit je dan nu in het donker? Dat indien van de duivel. Hij zoekt altijd de zwakke plekken op als je moe bent, als je verdrietig bent, als er tegenslag is, als er moeilijkheden zijn op school of op je werk. Indien, als je nou een kerel bent, waarom los je die zaak dan niet eigenhandig op? Waar heb je het dan verdiend dat je in de narigheid zit? Man, een beetje handigheid en niet al te nauw nemen met Gods geboden. En dan kun je je best uitredden. Dan ben je klaar. De Satan probeert ons altijd te laten twijfelen aan God en aan zijn werk. Hij wil voortdurend tweespalt veroorzaken tussen de Here en je ziel. Zijn we daar wel op bedacht, gemeente? Dat kun je alleen doorstaan in diepe afhankelijkheid van de Heer, anders niet. Indien gij Gods zoon zijt, zegt dat deze broden, deze stenen, dat ze broden worden. Daar ging het nou om. Iets doen, buiten God om. Eigen Heer en Meester zijn. Op de influistering van Satan. Red jezelf uit deze situatie. Doch hij antwoordende zei, er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Hier overwint de Heer Jezus Christus de Satan met het enige wapen dat hij als middelaar in handen kreeg. Het woord van God. Wat de Heer ook ons nog gelaten heeft. En wat wordt er vandaag met dat woord gesold? Het wordt als verouderd behandeld. Kun je niks meer mee in deze tijd. Dat is niet van deze tijd. Goed, mensen van vroeger die hebben hun geloof daarin uitgedrukt. En je kunt daarnaar kijken. Je kunt daarnaar kijken met respect voor de prestaties van toen. Je kunt daarnaar kijken met een glimlach over de kortzichtigheid van de mensen van toen. Toen dachten ze er zo over. Maar wij weten wel beter. Je kunt er naar kijken met ergernis over de gebrekkigheid van toen. Maar altijd, let maar op, altijd vanuit dat standpunt dan, dat wij het betere weten vandaag. En dat dat woord eigenlijk verouderd is. Maar ziet u het hier? Dat was het wapen van de Heer Jezus Christus. Het woord van God. Er is geschreven. Dat was voor hem doorslaggevend. Dat is nog. Want dat woord blijft tot in eeuwigheid. En dan wijst de Heer Jezus hier op Deuteronomium 8 vers 3. We hebben dat gelezen. Hij beroept zich op Gods woord. Dat is het einde van alle tegenspraak. En in Deuteronomium 8 houdt Mozes het volk de les voor die de Heere in die 40-jarige woestijntocht aan het volk heeft willen leren. Wat wilde hij dan leren? Nou, in Egypte hadden ze in het zweet huns aanschijns hun brood gegeten. Ze hadden er hard voor gewerkt, maar goed, ze hadden eten gekregen. Ze spraken zelfs van de vleespotten van Egypte. En ze konden hun kinderen voedsel geven. Maar toen kwamen ze in de woestijn. En daar konden ze niet planten, daar konden ze niet zaaien. Het brood ontbrak. Toen moesten ze van genadebrood leven. Ze konden er zelf niet meer voor werken. Ze moesten alleen maar omhoog zien. Omhoog zien of er een woord uit de mond van God uitging. Dat hen zou wijzen naar een middel om in leven te blijven. Daar hebben ze geleerd in de woestijngemeente dat de Heere niet gebonden is aan het algemeen gangbare levensmiddel brood. Want wat gebeurde, jongens en meisjes? Manna regende het uit de hemel. Daar in de woestijn moesten ze leren dat de mens in leven blijft. Uiteindelijk niet door brood, maar door het woord van God. En dat daarom ook God niet gebonden is aan aardsbrood. Daarom staat hier, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door Gods mond uitgaat. En die les kende Christus. Hij die zoveel meer reden had krachtens zijn godheid om op eigen kracht in onderhoud te voorzien. Maar hij wilde leven bij alles wat uit de mond van God uitging. In afhankelijkheid wil dat zeggen van de Vader. Niet van brood afhankelijk, niet van omstandigheden. Maar uit dat woord van God zal een mens leven. En dat woord, dat zal ook uitmaken wat de weg van de Zoon is, van de Verlosser. Dat mocht hij niet zelf uitmaken. Ik doe mijn eigen wil niet, maar van de Vader, heeft hij gezegd. En al is het dan een andere weg dan mensen zich voorstellen, een weg van honger en lijden en kruis, bij dat woord wil de Heer Jezus leven. Daar houdt hij zich aan vast. De geest had hem gedreven in die woestenij. Het was de wil van de Vader dat hij daar stond in honger en in afmatting onder de gevolgen van onze zonde. En zou hij dan eigenmachtig optreden? Zich eigenmachtig brood verschaffen terwijl zijn Vader dat blijkbaar nu niet goed voor hem oordeelde? Hij heeft het gezegd, mijn spijze is dat ik doe de wil van mijn Vader die in de hemel is. Gemeente, een mens heeft uiteindelijk geen brood nodig om te kunnen leven. Brood, daarmee wordt dan hier bedoeld alles wat het levensbestaan onderhoudt. Dat is niet het enige middel dat de Heere gegeven heeft om mensen te onderhouden, in het leven te houden. Dat wil niet zeggen dat je dan maar op moet houden met werken en maar op moet houden met produceren van brood enzovoort. Laat God maar wonderbrood geven, ook vandaag, net zoals toen, nee. Maar er is een les die we wel moeten leren, dat een mens uiteindelijk niet leeft van dat gewone brood. Maar dat het ons moet gaan om dat woord van God, dat uit de mond van God uitgaat. Ook het gewone brood, dat komt van God. We kunnen werken wat we willen en we kunnen uitvinden vandaag wat we willen. Maar als we dan kunnen eten, als we dan ons kunnen kleden, dan is dat niet aan onszelf te danken. Wat dacht u? Dan is dat niet te danken aan een automatisme in de natuur, ook niet. Maar dat is altijd te danken aan het scheppend en onderhoudend woord van God, van hem, waarvan geschreven staat dat hij alles ook vandaag nog onderhoudt door het woord van zijn kracht. Maar juist, omdat hij het is. Daarom ben je niet afhankelijk van het brood alleen. Daar ben je in feite helemaal niet van afhankelijk. Hij spreekt en het is er. Als hij anders wil, gemeente, dan komt er manna uit de hemel. Als hij anders wil, dan brengen de raven voedsel aan zijn profeet. Als hij anders wil, dan houdt die olie niet op en die meel niet op. Dat is het. Zijn mogelijkheden zijn onbegrensd. Bij alle woord dat uit de mond van God uitgaat. Daar heeft Christus op vertrouwd. En hij is er niet beschaamd mee uitgekomen. En zo zullen wij ook mogen leven. Vertrouwend op alle woord dat uit de mond van God uitgaat. De duivel heeft het van Christus verloren. Maar hij is nog bezig op de aarde. En ook vandaag staat de broodvraag centraal. Voor velen. Voor ieder mens van nature. Als ik het maar goed heb. Als ik maar te eten en te drinken heb. Afhankelijk van mensen. Ja, dat denken we. Maar gemeente. Als de Heere zijn woord uitzendt. Dan leeft dat volk. Zeg eens, het is je toch niet om het even hoe u uw brood verdient, of wel? Dat geloof dat het verwacht enkel van de Heere, niet van de omstandigheden. En hoezeer we ook gebruik mogen maken van artsen en van allerlei middelen. Maar daar gaat het uiteindelijk toch niet om. Daar is ons vertrouwen toch uiteindelijk niet op gericht. Als het goed is, tenminste niet. Als de Heere zijn woord uitzendt, dan leeft dat volk. Heere, wat u doet, dat is goed. Dat geloof, dat helpt ook in die grote verzoeking die nog komen zal. U weet, de Heer Jezus heeft ervan gesproken in het boek Openbaring. Het zal straks gaan om de keus. Het teken van de antichrist aanvaarden, het teken van het beest dragen. En dan brood hebben. Of hem niet volgen. En dan uitgesloten zijn van kopen en verkopen. Je ziet dat ook steeds duidelijker al komen. Dat je uitgesloten wordt van bepaalde beroepen. Omdat je tegen euthanasie bent of ergens anders op tegen bent. Want je wil niet op zondag werken, noem maar op. Daar zal het straks steeds duidelijker om gaan. En waar is ons vertrouwen dan op gericht? Als je het teken van het beest niet draagt, zul je niet kunnen kopen en kunnen verkopen. Bij uitgesloten van brood. Dat is gevaarlijk. Gevaarlijk. Gemeente, er is één gevaar en dat is dit. Als de kerk gaat leven bij brood alleen. Als we gaan zeggen, brood moet er zijn en die zorg gaat voor alles. O, leven zo soms. Dat gaat voor alles, voor bijbellezen en voor gebed, tijd nemen voor gebed. Dat gaat voor alles, brood, verdienen. Dat gaat voor catechisatie. Ja, maar ik moet naar mijn werk. Ik kan mijn vragen niet leren. Dat gaat voor alles. Waar zal dan in de toekomst de kracht vandaan komen om niet bij brood alleen te leven. Eet dat woord. Dan word je sterk. Want dat is levend en krachtig. En daar zul je niet beschaamd mee uitkomen. In de grootste smarten niet. De Heere doet hier geen wonderteken in die woestijn. Hij verandert geen steen in brood. Kon hij dat niet? Jazeker kon hij dat. Waarom deed hij het niet? Waarom straks wel water in wijn veranderen? Waarom wel straks duizenden mensen spijzigen met een paar broodjes. Een hongerige menigte spijzigen. Dat zou hier toch ook niet zo erg geweest zijn? Gemeente, dat was het wel. Zeker was het verkeerd. De duivel vraagt nooit iets of het is verkeerd. Dit was een regelrechte verzoeking van de Satan. Om het God zijn van Christus los te koppelen van zijn middelaar zijn. De tekenen die hij straks zou doen, want de Heer Jezus heeft vele tekenen, wondertekenen gedaan. Dat waren allemaal tekenen van het koninkrijk. het komende koninkrijk. Dat waren allemaal tekenen, wondertekenen die de bedoeling hadden om zijn woordkracht bij te zetten. Om heen te wijzen naar het geloof in hem als de Messias, de van God gezonde verlosser. Maar het ging de duivel niet om een betoning van zijn zoonschap, maar om een bewijs daarvan. En er is geen mens aanwezig in die woestijn die erdoor tot geloof kan worden gebracht. Die dat nodig heeft. Een ondersteuning bij het woord. Er is geen mens aanwezig. Ja, maar de Satan is er, jazeker. Maar hij neemt de engelen. De gevallen engelen, staat er. De duivelen niet aan. Maar het zaad van Abraham. De duivel kon niet meer zalig worden. Ach, als Christus van stenen brood had gemaakt, dan had hij hetzelfde gedaan daar als wat zoveel Joden met zijn wondertekenen deden. Ze begeerden de wonderen om er zelf beter van te worden. En ze zagen het niet als een heenwijzing tot geloof. En zo zou de Heere ook dat wonder hier hebben gebruikt om er zelf beter van te worden. Maar hij zou tevens in die situatie zijn middelaarschap verloren hebben. Daarom deed hij het niet. Hij wil dat wonder niet gebruiken, zijn macht niet gebruiken om er zelf beter van te worden. Want hij staat hier als borg. Hij is door de Heilige Geest aan het begin van zijn ambtswerk daarheen gedreven. In die situatie waarvoor wij gezorgd hebben om te verlossen. En hij weet het, deze honger en die dorst behoren bij mijn borgtochtelijk lijden. Aan het begin de honger, zei ik al, aan het eind de dorst, heel duidelijk. En ook dan aan het kruis, als hij het uitroept, mij dorst. Dan wendt hij zijn goddelijke almacht niet aan, terwijl ook daar de Satan het indien hem toesist. Indien gij Gods zoon zijt, kom dan af van het kruis. Hij weet, dit behoort tot het lijden dat ik vrijwillig op me neem om zondige mensenkinderen te kunnen verlossen, leven te kunnen geven aan de ziel. Maar hij weet ook dat hij daarvoor dus zijn goddelijke almacht niet mag aanwenden op dat moment om zijn honger te stillen. Hij weet ook dat in de weg van volkomen gehoorzaamheid aan de Vader hij het brood des levens en het water des levens zal zijn voor allen die honger en dorsten naar de gerechtigheid. En hij weet, en dat had ook Adam kunnen weten, dat zijn vader niemand laat omkomen die op hem vertrouwt. Daar heeft God geen aards brood voor nodig. Christus wilde leven uit de hand van God en niet uit de hand van Satan. Waar wil jij uit leven, jongen of meisje? Dat is verschil hoor. Hij wilde leven voor rekening van zijn vader. De mens zal bij brood alleen niet leven. De mens, zegt hij, moet eens opletten. Wat zit daar een rijkdom in? Dat hij dat woord gebruikt, de mens. De duivel zegt, indien gij Gods zoon zijt. In het paradijs spiegelde hij Adam en Eva voor dat ze als God zouden worden. Daar zijn ze voor bezweken. Daarvoor bezwijkt de mens nog steeds in zijn grootheidswaan. Maar Christus, die God is, ontledigt zich. Hij rekent zichzelf hier helemaal onder de mensen. Hij is hier niet enkel Gods zoon. En hij wil onder deze barre omstandigheden dat ook niet enkel zijn. Maar hier wil je ook mensenzoon zijn, de middelaar. Zo staat hij hier. En zo zegt hij het daarom, de mens zal bij brood alleen niet leven. Zie de mens. O gemeente, ik kan u niet genoeg wijzen op de liefde van Christus, juist ook in deze gang. De Vader plaatst hem hier voor diezelfde verzoeking als waarvoor de mens eens stond in het paradijs. Maar hij staat hier onder zoveel onnoemelijk moeilijke omstandigheden. Daar staat in de plaats van allen die hem lief hebben. Voor hen ziet hij af van zijn almacht. En wil hij geen bevoorrechte positie innemen. Hij volbrengt daar voor hen de gehoorzaamheid aan de Vader. Een gehoorzaamheid die wij in eigen kracht nooit meer zouden kunnen opbrengen. Maar ook niet eens willen opbrengen. En die gehoorzaamheid wil de Heere zondaren nu toerekenen. Hoe, in welke weg, als je tot deze middelaar nou de toevlucht neemt. Met al je schuld en met al je zonde. En je zegt, Heere, wat heb ik ervan gemaakt? Een woestijn van deze wereld, een woestijn van mijn leven. Alles erdoor gebracht wat u aan goeds hebt gegeven. Wees mij de zondaar genadig. Dan wil hij dat allemaal toerekenen. Wat de Heer Jezus Christus daar geleden heeft. De straf ook daarin heeft willen dragen. Maar ook die volle gehoorzaamheid op te wachten. Ik blijf de Heere verwachten. Te wachten op zijn Vader. Te leven bij alle woord. Niet maar bij een enkel woord dat ons uitkomt. In bepaalde omstandigheden uitkomt. Maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. En dan ondanks alle in dienst van de duivel. Laat je door hem niet weerhouden. Voortdurend de toevlucht te nemen ook tot deze Heere. In zijn woord hem te zoeken. Want dat is het troost. In hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft. Kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. De Heere heeft ons in zijn woord ons een wapen gegeven om die in dienst van de Satan die hij nog steeds laat horen juist ook te bestrijden. De duivel gaat alleen op de loop voor het woord van God. Echt waar, het helpt niet als je zegt, ja, maar ik heb dit ervaren in mijn leven, ik heb dat eens mogen meemaken. Helpt niet. Het helpt alleen als u zegt, er staat geschreven, als je je vinger legt bij het woord van de Heere. Als de duivel dan zegt, ja, maar je schuld is zo groot en je hebt het er zo slecht afgebracht in je leven. Dan helpt het niet als je zegt, ja, maar er zijn er toch nog wel erger. Dan helpt het alleen als je zegt, er staat geschreven, het bloed van de Heer Jezus Christus reinigt van alle zonden. Wie tot mij komt, zegt de Heer, zal ik geen zins uitwerpen. Daar gaat het om. We moeten leren leven, gemeente, bij de mond van God. Van het woord dat uit de mond van God uitgaat. En u weet ik, er wordt vandaag ander voedsel aangeboden. Van allerlei kanten. Maar dan kom je teleurgesteld mee uit als je het daarvan verwacht. Dat is nou stenen voor brood. Jezus accepteerde het niet. Dan maar liever honger lijden. Alleen wat de Heer geeft, dat kan voeden. Bij alle woord leven. Niet bij een enkel woord, ook het woord dat ons veroordeelt, niet alleen het woord van genade, maar ook buigen onder het feit, Heere, ik heb gezondigd, ik ben niet waard dat ik uw kind genaamd zou worden. En dan ook buigen onder dat woord dat de Heere zegt, mijn genade is u genoeg. Bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Dat leert ons nu de allerhoogste profeet. Dan ziet u ook, het schriftgezag was voor de Heer Jezus geen probleem hoor. Dat is vandaag voor velen een probleem, het schriftgezag. Maar voor de allerhoogste profeet was het geen enkel probleem. Hij zet achter Gods woord geen vraagtekens, maar uitroeptekens. Voor hem is het hoogst actueel. Leven zal hij, al is er geen brood. En al moet hij sterven, leven zal hij. Niet door het lijden te ontlopen, maar door het te aanvaarden. Niet door van stenen brood te maken, maar door de wil van de Vader te doen. Dat is, wat is die wil van de Vader voor de Heer Jezus Christus? Zoeken en zalig maken wat verloren is. En daarom wenst de heiland geen aartskoning te zijn. Daarom wenst hij geen broodkoning te zijn, maar een kruiskoning te worden. En hij kan het zeggen, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal nimmer meer hongeren. En wie in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Hierin werd hij verzocht, opdat hij degene die verzocht worden, te hulp zou kunnen komen. Laat ons dan door dat woord laten leiden, gemeente. Hij is door de geest gedreven in de woestijn, om de leiding van de Heilige Geest te verwerven. Voor schuldige zondaren, opdat ze het leven buiten zichzelf alleen in de Heer en in zijn woord zouden zoeken. Om te leven, om echt te leven, denk er goed om, ook in de toekomst heb je alleen het woord van God uiteindelijk nodig. Want wat moet je? Als je ziel van je lichaam zal scheiden, wat moet je dan met brood? Wat kan brood dan? Niets toch zeker? En daarom leven bij alle woord dat uit de mond van God uitgaat. Christus wilde leven uit de hand van zijn Vader. Is dat onze keus? Ja, Heere, uit uw hand leven. Hoe het ook mag gaan. Geen baan als het uit de hand van de duivel is. Geen brood als het van de Satan is. Ken hem in al uw wegen. En hij zal uw paden recht maken. Waar is de vader, zei de Heer Jezus, die aan zijn zoon, die om een brood bidt, een steen zal geven? Kijk, hier ziet u het. De borg de stenen en zijn volk het brood. En daarom is er nog wat te eten bij God. Daarom is er een land waarvan geldt. En ze zullen nimmer meer hongeren en nimmer meer dorsten. Dat is ook prachtig dat er aan het einde dan staat van die drie verzoekingen, dat de engelen hem dienden. Wat dat betekent? Diaconia, maar daar gaat het om een heel speciale dienst. Ze dienden hem. Wat deden ze dan? De tafel klaarmaken in die woestijn. Voor de Heer Jezus Christus, toen hij alles daar in die woestijn ook volbracht had, dienden de engelen uit de hemel hem. Met het voedsel kreeg hij overvloed. Even was toen dat die woestijn een paradijs op aarde. Dat is de garantie, dat is de heenwijzing. Daarin laat de Heer het zien. Het komt goed. Voor al degenen die leven uit de hand des Heren. Van hem verwacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek. Amen. Wij bidden en danken. Heere, doe ons toch leven bij alle woord dat uit uw mond uitging. U hebt uw woord gegeven, zwart op wit. We mogen het hebben, we mogen het onderzoeken. O Heere, wat een voorrecht. Maar ook wat een verantwoordelijkheid. Want u zult eens van ons vragen wat we met dat talent dat we van u hebben gekregen, hebben gedaan. Geef toch dat we naar horen. Dat we leven uit uw hand, onder alle omstandigheden. Niet zeggen, ja, maar dat kan er wel staan, maar mijn omstandigheden zijn toch anders. En dat we luisteren naar de raad die zo gemakkelijk en telkens weer gegeven wordt door de Satan en al degenen die hem volgen. Leer ons te leven bij alle woord dat uit uw mond uitgaat. In die weg zullen we alleen maar zegen kunnen verwachten. Leven tot in eeuwigheid. Vergeef genadig onze zonden van wantrouwen, van altijd weer het zoeken bij de dingen van deze wereld, omdat we denken dat we daarin onze rust en onze steun kunnen vinden. Leer ons af te zien van al datgene en op te zien tot u die in de hemel zit, zo genadig dat u uw eigen zoon niet gespaard hebt, maar in die bittere nood en omstandigheden hebt laten ingaan, uitgedreven hebt, uitgeworpen hebt, om in die woesternij van dit leven nog eeuwig leven te verwerven. Ga met ons mee, Heren,
En breng ons vanavond nog weer hier samen. We bidden het u om Jezus wil. Amen. De slotzang is uit Psalm 89, het tiende vers. Mijn hand zal, hoe het ook ga, hem sterken dag en nacht. Ontvang biddend de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.